Je luistert naar Wijnstops, een podcast waarin je meer leert over wijn. Wij zijn Frits
en Sophia,
grote wijnliefhebbers.
Maar wijnkenners, dat valt toch vies tegen. Het is tijd om hier verandering in te brengen. Iedere aflevering leren we van een wijnexpert meer over wijn en zullen natuurlijk een paar flessen optrekken. Zo ontpoppen we ons samen tot heuse wijnsnobs.
Geen pretentieus geneuzel, maar klare wijntaal die iedereen begrijpt. Drink je met ons mee? Ja, binnenkort hebben we dus een etentje met vrienden. En iedereen maakt een gang en neemt een bijpassend wijntje mee. Ja, superleuk allemaal, maar welke wijn past dan in godsnaam goed bij mijn gerecht? Wat combineer je wel, wat combineer je niet?
Rode wijn bij vlees en witte wijn bij vis. Ja, zover kom ik ook nog wel. Ja, maar
dat zijn redelijke standaard combinaties volgens mij.
Wat doe je dan met al die vegans en vega's in de zaal?
Ja, moet je daar dan alleen een rozeetje bij gaan schenken of zo? Dat er lekker tussenin valt. En zijn er soort van not done wijn-spijscombinaties.
Ja, dat misschien helemaal doodslaat of zo, is dat dan met elkaar combineert? Of dingen die dan juist helemaal fantastischer uitspringen, juist als je het met elkaar combineert?
Nee, ik ben wel benieuwd of je dan iets samen kunt drinken en dat het dan in één keer nog lekkerder wordt.
Ik denk eigenlijk zoiets zou wel moeten, toch? Je hebt ook in restaurants toch vaak zo'n bijpassend wijnarrangement. Als je wat luxe uit eten gaat en dan heb je verschillende gangen en dan kan je daar ook bijpassende wijnen bij bestellen.
Ja. Wel lekker makkelijk dat iemand anders het dan voor je doet.
Ja, precies. Zo. Ik ga er meestal ook wel voor.
Maar misschien kunnen we het beter gewoon even aan de expert vragen. We hebben Vera Krijnen, die in deze aflevering onze wijn- en spijsexpert is. Nou, we zitten vandaag aan tafel bij Vera Krijnen, sommelier van de Zoldering. Een restaurant aan de Utrechtse Straat in Amsterdam, voor degenen die het nog niet kennen. En de Zoldering heeft zelfs recent haar eerste ster gekregen.
Welkom.
Ja, welkom Vera.
Dankjewel.
Hoe is dat nou? Ik denk gefeliciteerd met de eerste ster. Hoe is dat nou om dat in één keer op je dak te krijgen?
Ja, het was sowieso een hele leuke en bijzondere ervaring. En iedereen is er natuurlijk heel erg trots op dat we dat hebben gekregen. Maar we proberen vooral ook heel erg alles hetzelfde te houden zoals dat het was. En we brengen het niet erg naar buiten verder. Maar dat heeft natuurlijk wel veel leuke reacties opgeleverd, ja.
De Zoldering is nog steeds de Zoldering. Dus niet dat het in één keer een hele andere beleving is geworden.
Nee, zeker niet. Uiteindelijk krijg je dus ook die ster voor wat je doet of voor wat je deed, zeg maar. Dus het is niet de bedoeling dat we dat gaan veranderen. Ja. En dat zouden we ook nooit willen. Nee. Uiteindelijk gaat het ook heel erg om laagdrempelig te zijn voor iedereen zoals dat we waren. En dat willen we gewoon ook graag zo houden.
Ja. En komt er ook niet ander publiek misschien op af?
Ja, dat zeker in het begin wel. Omdat dat dan gewoon dan heel erg in de publiciteit is. Ja. Dus dan zie je ook mensen die bij wijze van spreken om de hoek wonen en die dan toch een paar dagen later even binnenstappen en die zeggen, joh, ik hoorde dat, kunnen we reserveren voor binnenkort? Dus dat was inderdaad wel zo. En uiteindelijk is het, ik merk niet heel veel verschil in publiek. We doen ook wel ons best om echt een restaurant te blijven voor mensen uit Amsterdam. Dat eigenlijk.
Ja, gewoon laagdrempelig.
Ja, precies.
Oké, tof. Want zit je al lang bij de Zoldering?
Is dat nu anderhalf jaar zoiets.
Anderhalf jaar.
Ja, dus in die zin heb ik het wel gewoon goed meegemaakt dat we die ster kregen. Maar ik moet eerlijk zeggen, het voelt eigenlijk gewoon nu alsof het niet is veranderd. Dus in het begin is het een beetje gek omdat het dan gebeurt. En omdat je veel reacties krijgt. Maar nu heb ik, nu zou ik er niet eens meer zo bij stilstaan eigenlijk. Nee.
Juist fijn, lijkt me.
Heel fijn. Ja, zeker. Super.
Waar komt überhaupt die passie van wijn voor wijn vandaan?
Het is eigenlijk een beetje zo ontstaan. Uiteindelijk ben ik ook wel opgevoed met op een Bourgondische manier, zeg maar, met gewoon veel eten en wijn drinken. En klinkt misschien een beetje gek, maar toen ik jonger was, dan gaven mijn ouders ook af en toe een slokje wijn aan mij als zij dat dronken. Ja. En ja, niet dat ik ook echt al glazen wijn dronk of zo op jonge leeftijd, maar dan ben je wel misschien al eerder bezig met smaak, zeg maar. Mm-hmm. En dat is wel iets wat ik, ja, wat ik in die zin ook al wel een beetje van huis heb meegekregen. En uiteindelijk ben ik in de horeca begonnen als een bijbaantje naast mijn studie. En ja, ben ik er een beetje in blijven zitten. Maar wel op een manier dat ik wel iedere keer een uitdaging vond voor mezelf. En voor mij was dat dan om meer over wijn te leren.
En, leuk.
Ja,
leuk.
Zeker.
Dat hadden mijn ouders ook moeten doen toen ik 7 was. En want ben jij dan... Je bent niet de hoofdsommelier. Dat moet je even uitleggen. Ja. Hoe zit dit?
Nou, in principe... Kijk, het is natuurlijk een restaurant met een enorme wijnkaart. Dus misschien wel... Ik zou niet precies hoeveel, maar 800-900 wijnen staan, denk ik.
900?
Wel wijnkaart, ja.
900
dus,
wijnen?
Ja, dus dat is... ja, goed, ik kan dat ook niet allemaal weten natuurlijk. Maar Job is ook echt degene die dat bedenkt en die dat... inkoopt en die dat bepaalt, zeg maar.
Oké. En dat maakt dat hij dan de hoofdsommelier, zeg maar, is.
Precies, ja. En ik ben dan zijn assistent, maar zijn ook nog twee andere sommeliers, namelijk Wout, die is ook een van de eigenaren, die is ook verantwoordelijk daarvoor. En Marvin, die werkt ook bij Zoldering, die is ook sommelier. Dus we zijn met vier. Ja. We zijn natuurlijk niet altijd iedere avond met z'n vieren aan het werk. Maar dat is wel nodig. Je merkt echt dat aan iedere tafel wel een sommelier nodig is.
Ja.
Dus en
dat
in
moet
avond
ook wel met
dat...
900 wijnen op de kaart,
precies,
toch?
Ja. En de een weet dan weer wat meer daarover, de ander weer wat meer daarover. Maar uiteindelijk vullen we elkaar allemaal een beetje aan.
Leuk.
En ja, zeker.
Prachtig. Ja. Dan resten nog twee hele belangrijke vragen. Wat drink je wel en wat drink je niet?
Nou, ook op basis van wat ik net zei, vind ik het echt heel belangrijk om wel echt alles ook te proeven en overal voor open te staan, zeg maar. Hoeveel het ook kost of wat voor type wijn het ook is. Mm. Je hebt al wel snel misschien, dat herken je misschien zelf ook wel, dat je vasthoudt aan iets omdat je denkt, oh, dat vind ik altijd lekker.
Ja.
Maar het is, en ook als je naar een restaurant gaat, misschien dat je denkt, oh, Grüner Veltliner vind ik altijd, dat is altijd goed. Dus dan neem je misschien dat ook snel. Terwijl, ja, mijn ervaring ook wel is dat het leuk is om echt jezelf uit te dagen om andere dingen te proeven. Ook al denk je dat dat misschien niet iets is wat in jouw smaakprofiel past, ja, zeg maar. Uiteindelijk zorgt dat er altijd wel weer voor dat je dus meer leert en meer nieuwe dingen proeft en dingen ontdekt die je ook heel lekker vindt.
Nou, vandaag zitten we met jou aan tafel eigenlijk om dieper in te duiken in een van de meest gestelde vragen, tenminste om ons heen, maar ook wel bij ons als het gaat om wijn. Namelijk, welke wijn kies je bij het eten wat je maakt? Of, wat natuurlijk ook kan, wat eet je bij de wijn? Dus eigenlijk is dat misschien gewoon mijn eerste vraag. Van, ja. Ga jij meestal uit van het eten of ga je uit van de wijn?
Ik moet zeggen wel vaak van de wijn. Omdat ik meer echt dan zin kan hebben in een bepaalde goede fles wijn. En dan denk ik, oh, wat zal ik daar eens iets bij maken? En ik,
ja,
in general heb ik ook wel heel erg... zoiets van dat ik, als ik dan een goede fles wijn drink, dat eten dan ook vooral niet te ingewikkeld moet zijn. En gewoon comfortabel.
Ja.
Zodat je extra van die wijn kan genieten. Uiteindelijk merk ik ook wel dat bijvoorbeeld bij Zoldering bijvoorbeeld ook wel zo is. Qua concept. Dus het is natuurlijk geen restaurant met een tastingmenu en wijnarrangement. We kunnen altijd gasten begeleiden om een goede fles wijn uit te kiezen bij het eten wat ze hebben besteld of graag willen eten.
Ja.
Maar in die zin zijn wij niet in detail bezig met wijn-spijscombinaties.
Oh.
En dat vind ik ook wel een fijne gedachte eigenlijk. Dus dat je ook in die zin heel erg drinkt waar je zin in hebt. Dus als dat bijvoorbeeld een stevige rode wijn is bij een visgerecht, echt ga ervoor, weet je wel.
Ja.
Want daar word je dan uiteindelijk ook wel het meest blij van.
Maar jullie hebben dus bij de Zoldering geen wijnarrangement. Want meestal als je bij Wat meer luxe uit eten gaat en je neemt meerdere gangen, dan is er best wel vaak een optie van, om een wijnarrangement erbij te nemen. Dat vind ik zelf altijd heel... Ja, misschien
het is ook lekker wel gemakkelijk.
Ja, gemakkelijk, maar ook dat je dan in ieder geval weet van, oh, iemand anders heeft alvast voor mij nagedacht wat er heel goed bij past. Dus dat zal wel het beste zijn eigenlijk. Dat idee krijg ik altijd.
En het is heel grappig, want inderdaad bij restaurants met een tasting menu en een wijnarrangement is meestal, als ik van bevriende collega's hoor van andere restaurants, is meestal ook wel meer dan 90% van de gasten die dan zo'n wijnarrangement nemen. Terwijl uiteindelijk sommeliers zelf vaak dat nooit bestellen in een restaurant.
Ja. Dus dat is ook niet leuk, leuk als sommelier zijnde. Want dan kun je één keer... Ja. Wisselt jullie kaart vaak?
We hebben regelmatig nieuwe gerechten of dingen buiten de kaart om die veranderen bijvoorbeeld. Ja,
precies. Maar want anders krijg je natuurlijk ook als sommelier wordt je baan ook wel een stukje saaier. Want dan is 90% van je gasten die zeggen, ja, doe dat arrangement maar.
Ja.
En dat arrangement hoef je maar één keer te maken.
En dan een paar maanden of zo, of geen idee, maar meestal. Ja, dat is ook zo. En uiteindelijk kan het ook wel dus rustig zijn om lekker te focussen voor jezelf en te genieten van die ene hele goede fles wijn met gewoon lekker eten erbij. In plaats van dat je iedere keer verschillende gerechtjes met veel smaken en dan ook nog weer iedere keer een ander glas wijn krijgt. Ik merk ook wel dat uiteindelijk mensen die veel met wijn bezig zijn of daar wat van weten, vaak zelf nooit dat bestellen. En dat vind ik altijd wel grappig om te zien, zeg maar. Ik denk toch dat dat dan dus te maken heeft dat je dan dus meer op die wijn zelf focust. En het is daarnaast ook wel leuk, vind ik, als je dan een goede fles wijn kiest om te drinken, om er dan dus wel verschillende dingen bij te eten of zodat je echt die wijn ook leert kennen. En dat vind ik altijd ook wel een leuke manier. Dus dat je ook soms erachter komt dat iets heel goed bij dat type wijn past. Doordat je dan die fles wijn drinkt en daar verschillende...
Oh ja, dat je gewoon verschillende smaken erbij proeft eigenlijk. Precies. Verschillende soorten eten. En dan dat de wijn misschien ook verschillende smaken daardoor krijgt.
Ja.
Door die verschillende combinaties.
Dan ontdek je zo'n wijn ook. Dat vind ik wel vind ik een leuke manier van... van wijnspijs, om het maar zo te zeggen. Ja.
Als je kijkt naar de combinatie van dus wijn en eten, op welke manieren of welke redenen heb je dan om zo'n keuze te maken?
Ja, nou, wat bijvoorbeeld altijd wel handig is om in je achterhoofd te houden, of tenminste een soort handvat is wat ze dan ook wel zeggen, is what grows together goes together. Als in een wijn die komt uit de Loire bijvoorbeeld, een witte wijn, zoals een Sancerre bijvoorbeeld, of een bijvoorbeeld een Chenin Blanc uit de Loire, Savinière bijvoorbeeld. Die twee wijnen die zijn op zichzelf enigszins verschillend, maar er zijn ook veel geitenkazen die komen uit de Loire. En die passen dus bij alle twee die wijnen heel erg goed. En dat is altijd wel een handvat, denk ik. Dus bijvoorbeeld ook een Nebbiolo uit de Piemonte past goed bij paddenstoelen en truffel.
Ja,
wat ook echt kenmerkend is voor dat gebied.
Ja.
En dat is wel handig, vind ik altijd. Omdat het is niet altijd van toepassing, maar wel vaak. Dus dat is, en het is ook leuk. Als jij bijvoorbeeld allerlei tapas op tafel zet, dan is het toch ook uiteindelijk wel leuk om daar een sherry of een Spaanse wijn,
bij
te zetten. Het maakt je verhaal ook beter.
Precies, maar het klopt dus ook vaak.
Ja.
En het is ook niet gek natuurlijk dat druiven die groeien in een bepaalde omgeving ook passen bij andere producten die uit dat gebied komen.
Ja. Ja.
Het is toch een... Ja, een
ik vind het een heel romantisch idee.
Ja, precies. Ja. Ja. Maar het is toch dus ook als je echt geen idee hebt, zeg maar, en je gaat iets koken en je hebt keuze uit alle wijnen over de hele wereld, dan is het toch een handig handvat, zeg maar, voor jezelf.
Ja, zeker.
Ja. Ja, en ook bijvoorbeeld zoiets als een wijn uit een koel klimaat, een Riesling met veel frisheid, is niet per se de beste combinatie met een gerecht of een iets wat komt uit een heel warm klimaat.
Ja.
Bijvoorbeeld barbecue. Snap je? Het is soms heel typisch. Maar kies voor een koel watervis bij een Riesling. En een barbecue à la Zuid-Afrika voor een pinotage of zo, die daar dan ook vandaan komt.
Oké, een pinotage, sure. Dat is een nieuwe
wat is dat, ja?
Pinotage.
Dat is een rode wijn uit Zuid-Afrika, een druif uit Zuid-Afrika.
Ja.
En dat is typisch voor wat krachtigere, stevige rode wijn uit Zuid-Afrika. Okay. En dat is heel goed pas bij die barbecue.
Ja, ik wil zeggen iets Zuid-Afrikaans, dan misschien barbecue. Yes.
Ja, dat doen ze daar natuurlijk ook veel, die braai.
Ja, ja.
En dat is ook goed om te combineren met zo'n wijn.
Ja.
Soms klinkt dat dan heel logisch, maar het is wel een handig handvat, denk ik.
Oké, dus dan hebben we in ieder geval dat je daarmee kan beginnen van wat maak ik, waar komen die producten vandaan.
Ja, ja.
Dan kies ik ook een wijn, of andersom natuurlijk, een wijn wat daar ook groeit.
Ja.
En zijn er nog andere manieren om het in te steken?
Ja, sommige dingen zijn ook lastig. Sommige dingen zijn juist makkelijk. Ook klinkt dan heel logisch, maar ook ga een beetje uit van dan de zwaarte van zo'n wijn. Dus als het een hele lichte, frisse wijn is, kies niet voor een heel stevig gerecht bijvoorbeeld. Mm. Of andersom. Dus lichtvoetige, licht verteerbare gerechten passen over het algemeen natuurlijk beter bij ook wat lichtere, frissere wijnen. En echt een stevige, krachtige wijn of een hele volle houtgerijpte witte wijn.
Ja.
Zou ik niet serveren bij echt lichte gerechten. Dus er mag dan best wel vaak iets rijks of iets krachtigs bij met een stevige, geconcentreerde saus of... Weet je, zoiets.
Mm.
Dat zijn ook dingen die, dat klinkt heel logisch, maar dat is wel handig om te bedenken.
Ik dacht ook juist dat het elkaar best wel goed zou kunnen aanvullen. Dus dat je dan juist misschien, even iets bedenken, een hele romige saus hebt, juist met iets fris wat er dan een beetje tegenaan hangt of zo. Maar misschien heb ik dit verzonnen.
Nee, dat is op zich wel wat je zegt. Dat zorgt er natuurlijk ook voor dat iets verteerbaarder wordt. Maar dan zijn het vaak alsnog wel wijnen die krachtig of rijk zijn in aroma's. Maar wel met inderdaad zuren. Dat is dan wel lekker bij zo'n vettige saus. Ja, dat is zeker waar. Ja, sterker nog, dat vind ik vaak ook lekker, omdat het anders een heel machtig geheel wordt.
Ja.
Maar het past wel. Maar het is, ik zou vooral niet een hele lichte, frisse witte wijn dan bij zo'n rijke saus.
Dat valt misschien dan ook weg.
Precies.
Bij het eten, zeg maar.
Ja, zeker. Sowieso, als we het trouwens daar nu over hebben, heb je natuurlijk altijd die soort van hoofdsmaken als in zoet, zout, bitter.
Ja.
En dat is ook altijd wel handig om rekening mee te houden. Het zijn natuurlijk altijd dingen die bijvoorbeeld goed bij elkaar passen of juist totaal niet. Zeg maar.
Dus wat, als we ze even af zouden gaan, als je dan zoet hebt bijvoorbeeld...
Ja.
En dan heb je het over zoet in je gerecht, denk ik. Combineer je dat dan ook met zoet in je wijn?
Ja, zeker. Zoet en zoet sowieso is goed, zeg maar. In principe is het zo dat het handig is als de wijn altijd zoeter is dan het gerecht, zeg maar.
Maar dan moet je dus... Ja, dan ga je dus echt naar een hele sherry...
Ja, of dessertwijn is natuurlijk ook een beetje best wel zoet.
Ja, je kan natuurlijk ook gewoon wel zoete desserts hebben... die wel ook met fruit gemaakt zijn, waardoor ze niet extreem zoet zijn. Ja, dan hoef je er echt niet een hele stroperige dessertwijn bij te serveren. Maar over het algemeen is het wel zo, als je dan een wijn erbij serveert die droger is... Dus echt meer zuur heeft en minder suiker... dan is dat toch dan overstemt dat... zoetere in dat gerecht wel snel de wijn, zeg maar.
Oh ja.
Dus je kan beter dan iets pakken wat iets zoeter is dan het dessert zelf. Ja,
ja,
dat past altijd goed, zeg maar.
En geldt dat dan ook voor die andere smaken? Dus als je bitter hebt, dat je daar dan bitter bij en
het is,
zout? Zoute wijn. Ja,
zout is over het algemeen gewoon echt goed voor wijn, net als umami. Dat zijn ook van die umami, zoals oude, zoute, Hollandse harde kaas, weet je wel, zoiets. Of gedroogde tomaat, olijven, wat heb je nog meer, anchovies. Dat soort umami smaken, dat is in principe heel goed voor wijn. En dat is hetzelfde als met zout. Natuurlijk heb je dingen die er dan specifiek goed bij zouden passen. Maar wat... in principe niet, waar je rekening mee moet houden met wijn, is bitter. Dat is altijd een beetje lastig. En zuur.
Oké.
Dus dan heb je, en ook eigenlijk vet. Dat is ook wel iets, waar je rekening mee moet houden, dat heeft dan meer met de structuur dan echt met de smaak te maken. Maar voor al die drie de dingen is het wel handig als je dan een wijn hebt die zelf ook zuur en tannine heeft. Dus wat structuur.
Oké, en dat geldt dus zowel voor vet, zuur als bitter.
Bitter, ja.
Dat je dus, daar pak je altijd iets bij wat dan zuurder moet zijn.
Okay. Het mag best wel wat zuur en wat structuur hebben, ja.
Is er hier niet een soort van handboekje voor? Hoe noem je ze nu?
Een ezelsbrug. Ja, een ezelsbrug.
Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is uiteindelijk is het ook zo. Om dit misschien een klein beetje. Ja, het is ook gewoon leuk, laat ik het zo zeggen, om te proeven en om te ontdekken. En om het zelf ook een beetje uit te vinden. Om gewoon een beetje te spelen ermee.
Dat
zeg.
Een keer fout te doen.
Ja, want uiteindelijk is het zo dat iedereen ook gewoon zijn eigen smaak heeft. En er zijn inderdaad wel van dat soort handvatten. Van ja, als je iets bitters hebt, is het niet. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven, als je een hele zwoele, beetje rijpe stijl rode wijn hebt. Dan is het niet, en je hebt een gerecht wat bittere smaken heeft, dan wordt die wijn, die krijgt een hele gekke, zoete nasmaak. Dus als je dat proeft, dan kom je erachter dat dat dus niet een hele goede combinatie is. Maar ook met zoiets als desserts, ja. Het is ook een kwestie van proeven en uitproberen en gewoon kijken wat werkt en wat niet. Dat is ook het leuke eraan uiteindelijk. Ja.
Je bent natuurlijk best vrij dan in wat je wel of niet kunt combineren. Maar zijn er een soort van echt classic combinaties waarvan je zegt van dit gaat altijd samen. Of dit moet je eigenlijk echt niet doen. Gewoon fouten die mensen maken.
Ja. Nou, bijvoorbeeld zoiets als oesters. Omdat je dat vaak als aperitief eet. Mensen eten dat over de hele wereld als aperitief. Wordt dat natuurlijk ook heel vaak klassiek gecombineerd met een drank. En dat is dus onder andere zo'n fino of manzanilla-stijl sherry. Wat echt heel kenmerkend ook van die ziltige tonen heeft. Wat ook heel lekker is bij oesters is bijvoorbeeld een chablis of een albarino. Dat zijn ook echt hele.
Chablis hoor ik vaak. Dat heb ik vaker gedronken. Dat is echt heel erg lekker.
Ja, maar ik vind bijvoorbeeld ook zo'n albarino. En dat is dan ook weer heel typisch natuurlijk een wijn die uit de kust vandaan komt, zeg maar. En dicht bij de zee, zeg maar.
Ja, ik ken die wijn eigenlijk helemaal niet. Waar komt hij vandaan?
Albarino. Wel Albarino. Gehoord. Ik kan hem niet.
Is dat Spaans?
Ja, of Portugees kan ook. Okay. Maar het is echt dat grensgebied, zeg maar, helemaal in het noorden van Portugal. Ofwel, zeg maar, in dat stukje, zeg maar, in Spanje boven Portugal.
Ja, precies. Ja,
maar dat is dan Albarino, dat is dan de druif, zeg maar. En daar wordt ook echt hele mooie, frisse, ziltige wijn van gemaakt. Ja.
Okay. Maar ik moet gewoon denken aan de classic combinatie. Die hebben wij denk ik vorig weekend toen we naar een etentje gingen. Hadden wij het aperitief verzorgd. Nou, wat namen we mee? Oesters en?
Ja, bubbels.
Bubbels.
Champagne, ja.
Ja,
ja, het is toch het is altijd ook lastig omdat je natuurlijk superveel soorten oesters en champagne hebt.
Ja, dat is waar.
Maar ja, het is niet per se altijd zo dat champagne heel erg zo'n frisse, zuivere smaak heeft. Wat over het algemeen wel heel erg goed past bij dat ziltige en dat frisse natuurlijk van die oesters. Soms kan het natuurlijk wel zo zijn dat zo'n champagne wat meer restsuiker heeft in een bruutstijl. Nou, dan kan je soms 6, 7 gram restsuiker hebben. Dat is niet altijd de beste combinatie met zo'n ziltige oester. Maar soms heb je wel weer wat vollere Ierse oesters bijvoorbeeld. Die kunnen ook een beetje dat zoetige hebben.
Ja, dat kan heb het ik misschien
wel weer. Ja, dan kan dat wel weer lekker zijn. Dus het is, ik vind het met champagne wel lastig. Want dat kan het ook echt breken, zeg maar. Ja. Dat die champagne, die oesters, die kunnen dat dan echt overstemmen. En die champagne, die kan er helemaal van doodslaan, zeg maar.
Nou,
dus
oeps.
Ja.
Volgende keer.
Vaak is
dus volgende keer toch weer die sherry.
Ja, of de Albarino, dus hartstikke lekker. Of bijvoorbeeld een aligoté of zo uit Bourgogne kan natuurlijk ook.
Oh ja, oké.
Okay. Dus aligoté. Dan
ken ook ik ook nog niet.
dat is ook een druif uit de Bourgogne. Dus als je denkt, nou, ik ga niet voor de standaard Chablis, dan is aligoté misschien nog wel een keer leuk om
aligoté
uit te proberen.
Oké, onthoud deze mensen. Ja. Als je
en dan bijvoorbeeld zo'n klassieke combinatie. Ik denk dat de meeste mensen als ze aan combinaties zeg maar wijnspijs denken, dat je dan denkt wit vis en rood vlees. Is dat wel iets wat je gewoon kan aanhouden?
In principe wel, denk ik. Ik hou zelf heel erg van rode wijn. Als je het dan zo heel generalistisch kan zeggen. Maar ik kan er ook nog wel fan van zijn om lichte rode wijn bij vis te drinken, hoor. En dat kan vaak ook prima. Ja, hangt er een beetje vanaf. Soms heb je natuurlijk ook best stevige visgerechten of zoiets als tonijn. Wat natuurlijk eigenlijk bijna een soort van rood vlees is. Dat,
tonijnsteak is eigenlijk.
Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon hartstikke lekker met een lichte rode wijn. Ja, zeker.
Wat zou jij drinken bij het volgende?
Daar komt ie, hoor.
Oké, we gaan eerst even voor echt een classic Hollandse pot, waar het eigenlijk gewoon een glas melk naast staat.
Gadverdamme.
Oké, maar laten we het lekker houden.
Een AVG'tje of stamppot.
Ja.
Wat drinken we daarbij?
Daarbij denk ik wel dat een paar dingen nog wel verschil kunnen uitmaken. Als in, je hebt natuurlijk wel bijvoorbeeld zuurkool of zeg maar hutspot of andijvenstamppot of zo. Maar misschien dat, om zuurkool te noemen, denk ik dat een wijn die dus echt wel wat zuur heeft en gewoon lekker is. Mm-hmm. Dat kan zowel een witte wijn zijn als misschien een speetburgonder, bijvoorbeeld een rode wijn. Maar die wel veel zuur heeft.
Dus een speetburgonder is weer zo'n Duits frisse
Pinot Noir is dat.
Pinot Noir, kijk.
Die Duitse Pinot Noirs hebben over het algemeen wel iets meer zuur. Dus dat is dan lekker misschien bij de zuurkool. En anders kan je voor een wat rijkere witte wijn gaan, maar met wel lekker veel en lekker wat zuur. Bijvoorbeeld bij Hutspot, daar zit ui in. Dat is ook altijd wel iets om een beetje rekening mee te houden. Wat daar bijvoorbeeld goed bij kan, is ook een wat rijkere witte Bourgogne. Dus bijvoorbeeld in het zuiden van de Bourgogne zijn die stijlen iets rijker. Dus bijvoorbeeld Puy-Vissé of Saint-Véran of zo. Dat zijn wat rijkere stijlen. Witte Bourgogne en dan misschien met wat houtrijping. Dat zou lekker zijn bij Hutspot.
Okay. Dan hebben we nog eentje die eigenlijk altijd lastig is. Als je een Thais of een Pad Thai of een rode curry of zo. Dat is ook altijd... Ik denk dan altijd als het maar geen rood is.
Ja, ja, het is inderdaad. Want daar zeg je... wel iets wat natuurlijk vaak bij die Thais of Oosterse gerecht, om het maar even in zo te zeggen, is dat het pittig is en kruidig. En zeker chilipeper en pittig eten is altijd wel iets om rekening mee te houden om wijn bij te serveren. En wat je dus ook vaak ziet, wat ze daarbij combineren, heel klassiek, is bijvoorbeeld zoiets als gewürztraminer. Dat is dan zo'n wijn met hele uitgesproken florale, tropische aroma's. En vaak iets dus niet helemaal droog is. Dus een beetje zoetig is van smaak. En dat past dus heel goed bij pittig eten. Dan is gewürztraminer wel heel uitgesproken. Dus dat is echt toch iets wat misschien niet iedereen heel lekker vindt. Dan kan je ook voor een Riesling gaan die niet heel droog is. Dus die wel uitgesproken is in aroma's, maar een beetje zoetig is. Maar dat past juist eigenlijk wel heel lekker bij zo'n pittige Thaise curry, ja.
En dan als laatste, all-time favorite, de kaasplank.
Want dat is wel ingewikkeld.
Zo ingewikkeld, ja.
Wij gingen laatst dus eten met wat vrienden en een vriendin die was in charge voor de kaasplank en lekker drankje erbij. Zij had geweldige kaas hier bij een kaaswinkel in Amsterdam gekocht. Ging toen naar een wijnwinkel. Maar toen werd het eigenlijk heel ingewikkeld. Want toen werd er gevraagd, heb je dan meer hele pittige kaas? Of heb je meer zachte kazen? Of milde, zeg maar, qua smaak? Maar zij had natuurlijk een hele plank ingeslagen.
Ja.
Dus uiteindelijk, volgens mij had ze toen een wijn meegenomen wat een soort van het gemiddelde van alles was. Dus eigenlijk was wel lekker, maar...
Ja.
Ja,
dus... dat is wel lastig. En uiteindelijk wat ik ook gewoon veel merk met mijn werk, zeg maar, is dat iedereen toch wel snel nog steeds zo neigt naar de port en de zoete sherry. En dat is ook vaak toch uiteindelijk ook wat mensen gewoon lekker vinden. Iets zoets. bij de kaas. En dat is het ook. Alleen het hangt er ook... Ja, je zou in principe eigenlijk bij iedere kaas een andere wijn moeten schenken. Want hoeveel verschil zit er tussen een hele pittige blauwader en een frisse geitenkaas, weet je wel? Dat is zo'n wereld van verschil. Dus het zou gek zijn als daar één wijn bij alles hetzelfde past, zeg maar. Ja. En ook, wat ik al eerder zei over die geitenkaasjes uit de Loire, daar kan je natuurlijk heel goed ook zo'n frisse witte wijn bij serveren, zoals een Sauvignon Blanc of een Chenin Blanc. Maar bij een blauwader kan je dus wel weer beter misschien zo'n portachtige of Madeira bij schenken. Dus dat blijft altijd lastig, ja. Ik vind dus zelf champagne heel erg lekker. Maar dat is
je drinkt gewoon overal champagne bij.
Ja,
het is wel goed om te onthouden als je het niet weet. Of champagne of sherry.
Nou ja, omdat ik dus inderdaad ook niet de grootste fan ben van zo'n zoet en stroperige wijn. Is voor mij dan dus wel zo'n droge stijl sherry echt een heel goed alternatief.
Ja.
Maar ik laat het ook vaak wel proeven bij zolderingen ook voor als alternatief voor bij de kaas. En het is ook wel vaak zo dat mensen alsnog voor zoet kiezen, omdat je daar soms gewoon zin in hebt. En zo'n droge sherry kan soms ook wel gewoon heftig zijn, omdat het dus echt beendroog is en geen suiker heeft.
Oh ja.
Dus dan valt die alcohol ook weer minder op. En dan komt dat wel overal als een heftige drank.
Ja.
Maar ik vind het wel lekker, omdat het zo'n sterke, notige smaak heeft. Dat past in principe wel goed bij kaas. Ja.
Mm.
Ja.
Maar dan eigenlijk andersom, waar we het eerder ook over hadden. Als je juist wil uitgaan. Je hebt een hele mooie fles thuis liggen, gekregen of gekocht. En daar wil je dus een gerecht bij maken. Wat eet je bij bijvoorbeeld een hele lekkere rosé?
Ja, dat is ook lastig, omdat je natuurlijk... ik noem maar wat die Provence-stijl rosé, zeg maar, die best wel trendy zijn. Die licht gekleurde rosés. Daar drink je of eet je natuurlijk iets heel anders bij dan bij een hele vlezige, gestructureerde, donkerdere rosé. Bijvoorbeeld bij zo'n lichte Provence rosé, die hebben over het algemeen niet heel veel zuur. Dus is het ook handig om daar dus ook dingen bij te... Als je stel bijvoorbeeld, je eet daar een salade bij met dus een hele zure azijndressing, dat gaat echt niet. Dat bijvoorbeeld wel heel lekker is bij een Provence rosé, is een heel zacht en romig kaasje, zoals een brie bijvoorbeeld. En als je echt een gestructureerde, donkerdere rosé drinkt, dan is het wel lekker om daar ook een gerecht bij te serveren met misschien wel iets van gegrilde vis of gegrilde kip. Of weet je, iets wat ook in die zin echt wat krachtiger is qua smaak. Dus dat kan nog best wel uiteenlopen, ja.
En dan nog één laatste. Wij zijn een paar jaar geleden, waren we in Verona. En daar ligt de Vallei van Policella. Van Policella. Die vertaling die kan ik wel maken. en daar heb je natuurlijk echt die hele krachtige... de Amarones die daar worden gemaakt. En dat is, voor degene die het weet, dat zijn echt van die ingedroogde druiven die super, super rijk en zwaar zijn. Maar ik hou er stiekem wel heel erg van.
Ja, zo'n dikke bak vol heb je dan wel heel lekker, maar wel heel machtig of zo.
Ja, het is een super machtige wijn is dat. Maar wat doe je als je zo'n kanon hebt liggen, als ik het zo mag noemen.
Ja, wat denk ik ook heel kenmerkend is, wat jij inderdaad zegt voor die wijn, is ook dat bijna dat zoete fruit wat naar voren komt, zeg maar, in de aroma's. Echt dat hele zwoele, zoete, rijpe fruit, zeg maar, wat je proeft. En dat past over het algemeen dus ook heel goed bij, ook weer dus de dingen die uit Italië komen, zoals pasta met zo'n hele rijke, zoete tomatensaus. Ja. Zoiets is, dat is klassieker dan klassiek misschien, die combinatie. Maar dat past gewoon wel heel goed. Of ook pizza. Je hebt natuurlijk ook, Amarone is dan wel die hele krachtige, stevige variant. Maar je hebt natuurlijk ook een soort van basis Valpolicella wijn. Dat is dan eentje die wel iets sappiger, iets lichter is.
Dat maar zijn
wel...
die, jij bedoelt die ripasso's. Dat ze zeg maar dat most van die Amarone druiven nog een keertje gebruiken.
Ja, precies. Ja. En dat is dan misschien wat minder zwaar en heftig dan zo'n Amarone, maar wel een beetje hetzelfde smaakprofiel. En dat kan gewoon hartstikke lekker zijn bij pizza of pasta met tomatensaus. Ja. Zeker, ja.
Leuk.
Zo, klinkt goed. Ja.
Ik krijg meteen trek.
Ik ook, ja. Ja, zin in.
Oké, nou, ik heb er trek en dorst van gekregen.
Ja,
Ja, lekker.
wij blijven zo meteen sowieso nog eventjes zitten natuurlijk voor de proeverij met jou. Want we gaan nog een aflevering maken. Die komt einde van de week, komt die online. Waarin wij lekker de wijntjes gaan uitproberen die jij hebt meegenomen. En we gaan ook wat bij eten. We gaan ook een paar kleine hapjes bij nemen.
Ja, kijken hoe die combinaties nou echt proeven. Ja. Daar ben ik wel echt super benieuwd
naar. Of eigenlijk heb jij geen wijn meegenomen dit keer, maar we moesten dit keer zelf uitkiezen. Ja. Met jouw tips ongeveer. Ja, en dat was ook wel een leuke uitdaging weer. We sluiten wel altijd nog eventjes af met de wijntip van de week. Daarin geven alle drie eventjes een wijntip of een aanrader. En dat kan van alles zijn. Trap jij af, Sof?
Ja, dat wil ik wel. Mijn wijntip is eigenlijk iets wat we laatst toevallig zijn tegengekomen. Maar ik wil eigenlijk even nog een stukje terug in de tijd. Namelijk begin dit jaar hebben we een reis gemaakt. Ik was toen in Nicaragua. Gingen hiken, zouden ook een nachtje gaan kamperen ergens in de bergen. Fantastisch. Nou, uiteindelijk bleek dat mijn bevriende gids, die zei van, ik neem een hele zak met de wiet mee. Wil je ook? Dus ik zei, nou, dat hoeft niet echt. Maar ik dacht, dan zorg ik wel voor wat wijn. Maar je had al een matje, je had de tent, je had natuurlijk alles moest je op je rug dragen. En ik wist niet hoe heftig het zou zijn. Die gast die was mega fit. Dus ik dacht, nou, het zal wel een tocht worden. Dus ik wil niet veel mee sjouwen. Dus ik dacht, oh, dan ga ik misschien even voor een wijn in pak. Nou ja, sowieso in Nicaragua vond ik wel best wel lastig om lekkere wijn te vinden. Maar de enige wijn in pak die ze hadden was dan 2 liter. Wat ik te zwaar vond. En zag er niet al te best uit. Dus uiteindelijk heb ik dus geen wijn meegenomen. Ik balen, maar het kwam uiteindelijk helemaal goed. Maar toen wij laatst bij een heel leuk wijncafé, dit is stiekem een tip in een tip, heel leuk wijncafé in Utrecht waren, Café Saar. Daar bestelden we toen een rode natuurwijn. En die zat dus in een zak, in een soort van vacuümzak van zelfs 1,5 liter. Het werd ook wel de, even kijken, niet een magnum, maar een backnum genoemd. Wow.
Voor degenen die niet weten wat een magnum is, maar een 1,5 liter fles wijn.
Ja, dat is een hele grote fles wijn.
Een magnum.
Even kijken hoor, ik heb het even teruggezocht. Maar dat is dus een Spaanse wijnmaker. En die heeft die wijn gemaakt. Het heet La Vividora, als ik het goed uitspreek. En die wijnmaker houdt zelf ook heel erg van hiken. Dus hij dacht, oké, maar ik wil niet die meuk uit een pak steeds meenemen, maar gewoon even mijn eigen goede wijn. Dus die heeft nu een soort van vacuümzak ontworpen waar die wijn in doet. Waar je dus, en je wijn dus heel lang houdbaar is en gewoon lekker mee kan nemen met hiken. Dus nice. Volgende keer als ik weer zo'n tocht ga maken, dan weet ik wat ik meeneem.
De Backnum.
De Backnum.
Oké. Die van mij is heel simpel. Ik heb een tijdje terug heb ik een film gekeken, Sour Grapes. Die staat op Netflix. Heb jij die gezien, Vera? Niet?
Ja, ik zit nu je dit zegt te denken. Maar
het gaat over echt de snobs in de wijnwereld. Die allemaal hele dure wijnen kopen op veilingen. En hoe daar eigenlijk iemand tussen loopt. Die een beetje een raar figuur. Die de boel een beetje blijkt te beduvelen uiteindelijk.
Oh ja, die heb ik gezien.
Ja. Echt een grote aanrader. Hele leuke film om een keertje lekker voor te gaan zitten. Duurt niet te lang. En kijk lekker weg. En je lacht je helemaal kapot.
En is het een film of is het een docu?
Ja, het is een docufilm. Ja, het is echt een documentaire.
Oké.
Ja. Kijken.
Oké, ik ben benieuwd. En heb jij een wijntip?
Nou ja, om het wel een beetje in het kader van dit thema te houden. Ik heb het wel eigenlijk al een beetje gezegd, maar is het gewoon de grootste tip die ik kan geven? Wel gewoon veel proeven en trek gewoon een keer een goede fles wijn open en zet verschillende dingen op tafel en proef gewoon wat daarbij past. En dan ontdek je vanzelf wel wat werkt en wat niet. Uiteindelijk ja, is het gewoon een kwestie van uitproberen en er plezier in hebben en een beetje spelen ermee. En dan, dan word je er ook wel steeds beter in. Ja, dat is eigenlijk vooral de grootste tip die ik kan geven. En misschien ook gewoon naar een restaurant gaan en een keer een goede fles wijn daar bestellen in plaats van een wijnarrangement. Kijken wat je daarvan vindt.
Ja.
Omdat het inderdaad, wat jij al eens eerder zei, ook wel makkelijk is om het te kiezen.
Ja, heel erg.
En dat is ook heel begrijpelijk natuurlijk. Maar vaak zijn er ook hele goede sommeliers aanwezig die je natuurlijk kunnen begeleiden bij een keuze van één fles. En dat kan misschien ook wel heel erg leuk zijn. Dus wat dat betreft een tip.
Nou, Vera, voor nu super bedankt. Wij blijven nog even zitten. En kijk eventjes op Instagram en op onze website om te weten wat wij hebben gedronken of wat wij gaan drinken. Dan kun je vrijdag lekker met ons meedrinken. Dat ook in huis halen. En dan eens even ontdekken wat voor een wijn-spijscombinaties er allemaal zijn.
Ja, zin in.
Super. Lekker. Tot dan.
Oké.
Wil je met ons meeproeven? Dat kan. Kijk in de show notes, op Instagram of de website welke wijnen we proeven en waar je deze kunt kopen.
Vond je de podcast leuk? Beoordeel ons in je favo podcast app. En heb je vrienden die graag de wijnstop uithangen? Tip de podcast.
Misschien heb jij ook wel een wijntip voor ons. Of is er een gast of een onderwerp waar jij meer over wilt leren? Laat het ons weten op podcast@wijnsnops.com of via Insta.
Tot de volgende wijnsnops.